Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten en ook de luisteraars thuis. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Bijzonder welkom aan alle familie, vrienden van de doopouders. Ik heb een aantal mededelingen voor u namens de kerkraad. Ten eerste dat de kerkraad deelt met blijdschap mee dat hij aan broeder en zuster Gerard en Lamco geen akker daarmee samen met hun gedoopte dochter Beatrice op hun verzoek en na gesprek en onderzoek toegang heeft verleend tot de gemeenschap van de kerk en het gebruik van de sacramenten met ingang van 31 januari aanstaande. De kerkraad deelt ook met blijdschap mee dat hij aan zuster Trudy Manuels op haar verzoek en na gesprek en onderzoek toegang heeft verleend tot de gemeenschap van de kerk en het gebruik van de sacramenten met ingang van 7 februari aanstaande. De heilige doop is aangevraagd door broeder en zuster Reinier en Karen Sweers voor hun zoon Milan en door broeder en zuster Kars en Marjolein Riemer voor hun dochter Noah en door broeder en zuster Auke en Jacqueline Roda voor hun zoon Ivan. En zoals u ziet zullen de doopsbedieningen in deze dienst plaatsvinden. Vanmiddag is er kinderbijbelklas voor de groepen 5 en 6. De collecte deze dienst is bestemd voor de noodhulp aan Haiti. En onze voorganger vanmiddag is dominee Gert Hutten. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Goedemiddag broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen. Nogmaals van harte welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn en fijn dat we deze middag zo'n feestelijke dienst mogen beleven. Dat we mogen luisteren naar Gods kostbare woorden, dat we het teken van de doop mogen zien. En dat we daar ook weer door bemoedigd mogen worden en opgebouwd. En het thema voor deze dienst is, we gaan nadenken in deze dienst over psalm 3. We willen ons laten verfrissen en opbouwen door die psalm. En het thema is bidden als je bang bent. Dus bidden als je bang bent. We gaan eerst met elkaar een aantal liederen zingen. We zingen Maak muziek voor God de Vader, vers 1 en 4 uit het Gereformeerde Kerkboek van gezang 147. Daarna dank nu alle God uit het Gereformeerde Kerkboek gezang 141, vers 1 en 3. En daarna is het votum en de zegen. Laten we gaan staan. Thank you. mogen deze dienst samen beginnen door met elkaar uit te spreken dat we in alles afhankelijk zijn van God. En dat doen wij met deze bekende woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. Wij geloven dat de Heer Jezus zelf ook in ons midden is en ik mag u namens hem groeten en zegenen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Laten we nu samen gaan bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we willen u van harte danken dat we hier op deze zondagmiddag weer met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn. Vader, wat fijn dat we in deze dienst het teken van de doop mogen zien. U hebt dat sacrament, dat teken en zegel aan ons gegeven. En Vader, dat teken dat verwijst naar uw grote liefde, dat verwijst naar de Heer Jezus en zijn vergeving. Het teken verwijst naar het werk van de Heilige Geest in ons. En Vader, we willen zo weer stilstaan bij wie u bent, de drie enige God. We willen luisteren naar uw woorden ook in deze dienst en willen ons laten verfrissen en opbouwen door dat kostbare woord van u. Vader, we mogen weten dat wij op deze aarde zijn om u te verheerlijken. Wij leven tot meerdere eer en glorie van uw grote naam. En Vader, vaak dan zitten wij als mensen zo in elkaar dat we gaan voor onze eigen glorie en onze eigen eer. En Vader, we gebruiken u soms ook. En u staat lang niet altijd in het centrum. En Vader, daarom is het zo heerlijk dat er een dag is in de week, deze zondag. Uw dag, waarop we weer mogen leren hoe belangrijk het is om u in het centrum van ons leven neer te zetten. Vader, we willen u danken dat u zichzelf aan ons bekend maakt. We willen u danken dat u uw liefde laat zien aan ons, dat u uw rechtvaardigheid laat zien aan ons, dat u uw heiligheid laat zien aan ons. Vader, en hoe meer we vervuld zijn van uw heerlijkheid, hoe meer we ook goed zullen leren leven. En we danken u, Heilige Geest, dat u in ons woont en werkt. En dat u ons wilt vullen met God. Heilige Geest, we danken u dat u ons geloof geeft. Want uit onszelf lukt het ons niet. U bent onze gids, Heilige Geest, en u leidt ons door het Koninkrijk heen en u laat ons de wonderen werken van de Vader zien en de wonderen werken van de Heer Jezus. Vader, we danken u voor iedereen die er is in de kerk. We vinden het fijn dat we samen u mogen toezingen, dat we u mogen loven en prijzen. We mogen nu ook samen bidden en we doen dat in het besef, Vader, dat uw hemel open is, dat u naar ons luistert, dat u dichtbij bent. En we doen dat ook in het besef dat u ons helemaal kent. Vader, allemaal zoals we hier zitten hebben we onze dingen in ons leven die moeilijk zijn. U ziet ons geloof en u ziet ons leven, u ziet ons verdriet. U ziet onze blijdschap, u ziet ons werk. U ziet hoe we omgaan met elkaar en hoe we omgaan met onze man of vrouw of vrienden of vriendinnen. Hoe we omgaan met onze kinderen. En we danken u, Vader, dat wij met onze gebreken en met onze zonden bij u mogen komen. En dat we een beroep mogen doen op de vergeving die de Heer Jezus heeft verdiend. Dank u wel daarvoor, Vader. Dank u wel dat u ons schoonwast. Dat u ons weer passend maakt bij uzelf. Dank u wel voor uw geweldige trouw. U komt altijd weer naar ons toe. U zoekt ons op. U spreekt ons aan. U raakt ons aan door gebeurtenissen in ons leven. Vader, wil u vragen of u ons een hele gezegende dienst wilt geven. Die mag zijn tot opbouw van ons geloof. Wil u bidden ook, Vader, voor de leiders van de kinderbijbelklas wilt u geven dat de groepen 5 en 6 een mooi moment mogen beleven daar straks in de kidskoepel. Dat ze mogen horen over wie u bent en over uw liefde en uw genade. Dat zij ook steeds beter mogen weten wie u bent. Vader, wilt u iedereen die iets te doen heeft in deze dienst, wilt u ons allen zegenen. Wilt u de ouders ook vrijmoedigheid geven om, de doopouders ook vrijmoedigheid geven om de vragen van de doop ook te beantwoorden. Vader, we danken u voor het wonder van nieuwe leven wat we zometeen weer mogen zien. U bent de schepper van dat leven. Vader, en als u ergens aan begint, dan maakt u het ook af. Zo leert u dat ons en zo maakt u zich bekend in de Bijbel. En we mogen weten, Vader, dat U de Vader bent van deze kinderen. Dat U, Heer Jezus, hun verlosser bent. En Heilige Geest, dat U hen zult vernieuwen en bij hen zult zijn. En zo mogen we hun naam, of Uw naam, verbinden aan hun naam. Aan de naam van Noah en Milan. En alle kindertjes die gedoopt worden deze morgen. Vader, wil U danken dat we zo met elkaar hier mogen zijn. En wil U bidden, wilt U deze dienst zegenen en wilt U ons gebed verhoren. In Jezus' naam vragen we dit van U. Amen. Zo dadelijk zullen Noah Riemer en Ivan Roorda en Milan Sveers worden gedoopt. En ik wil eerst iets vertellen over wat is de doop precies. Dan mogen we naar luisteren. En als ik dat verteld heb, dan zullen we met elkaar Psalm 105 vers 5 zingen. Die prachtige psalm dat God een verbond met ons heeft en een relatie met ons aangaat. En daarna zal ik de doopvraag aan de ouders stellen. Zullen we de doop bedienen. En dan zingen we met elkaar: Ik wil jou van harte dienen. Eerst iets vertellen over de doop. Allereerst wat ik wil zeggen is dat de doop niet een idee is van mensen. Het is belangrijk om te weten dat God zelf de doop heeft ingesteld. En net als het huwelijk. Het huwelijk is ook geen idee van mensen, maar God zelf heeft de doop ingesteld. En God wil dus zelf graag dat onze kinderen gedoopt worden. En de doop is een teken van, en dat wil ik graag aan jullie meegeven, de belofte van God. En bij deze doop staan de belofte van God centraal. En ik zou jullie willen vragen, geliefde doopouders, of jullie ook jullie kinderen willen leren leven vanuit die belofte. God heeft heel veel beloofd. God geeft heel veel. God schenkt ons heel veel genade. En leer je kinderen om te leven vanuit de belofte van God. Dat zou ik jullie echt graag willen meegeven. De doop is niet alleen maar een teken van de belofte van God, maar de doop is ook een teken van de afwassing van zonde. We gebruiken zometeen het water. En dat gieten we over de voorhoofdjes van de kinderen. En dat water dat verwijst naar de vergeving van zonde. En ik denk dat dat ook een erg belangrijk element is. Ik moest gisteren een trouwdienst leiden. En ik vroeg de ouders van: wat vinden jullie nou de belangrijkste woorden in het geloof? En dan zeiden ze twee woorden: Gods liefde en Gods vergeving. Ik vond het prachtig. Maar ik denk dat onze kinderen dat ook moeten leren. Dat Gods liefde en Gods vergeving echt basiswoorden zijn in het leven. En ik hoop dat jullie dat ook kunnen. Dat jullie kunnen uitleggen aan de kinderen wat die vergeving van God precies is. De doop is ook een teken van dat we mogen opstaan met Jezus uit de dood. Dat is natuurlijk heel apart om dat te zeggen bij de doop. Laten we eerst zijn, je hebt net een klein kindje ontvangen uit de handen van God. Want God heeft dat aan jullie gegeven. Maar wij geloven, dat staat ook in het doopformulier, dat het kindje meteen opnieuw geboren moet worden. Dat het kindje met Jezus mag opstaan uit de dood. En dus het is heel belangrijk dat jullie ook leren aan jullie kinderen. Dat jullie kindje met Jezus mag leven. En dat de Heer Jezus dan grote dingen zal doen in het leven van jullie kind ook. De doop is ook een teken van adoptie. Het is mooi ook, adoptie, hè? Dus God neemt onze kinderen aan tot zijn kinderen door het werk van de Heer Jezus. En natuurlijk moeten deze kleine kinderen ook leren dat God hun vader is. En dat God hun geaccepteerd heeft als hun kinderen. Ook geweldig om te mogen weten als vader: ik ben een gebrekkige vader. Ik maak fouten. En ik doe steeds weer allerlei dingen fout naar mijn kinderen. Ik vind het zo heerlijk dat ik weet dat achter mij een perfecte, volmaakte vader staat. Dus leer je dat je kinderen. Bij de doop is ook de wedergeboorte belangrijk. Hè? Het werk wat de Heilige Geest in ons doet. Wij gaan niet uit onszelf geloven. Wij gaan niet uit onszelf nieuw leven. Dat moet de Heilige Geest doen. En daarom is het zo mooi dat jullie kinderen vandaag gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest. De Geest verbindt zijn naam aan het leventje van jullie kinderen. En Hij zal ze nieuw maken. Hij zal ze dat geloof geven. Dat kunnen wij niet zelf. De doop is ook een teken van de inlijving in het lichaam van Christus. Dat vind ik ook een belangrijk element. Deze kinderen zijn niet allemaal losse individuen. Nee, deze kinderen worden ingelijfd bij het lichaam van Christus. Ze horen bij de gemeente. En ik zeg het ook altijd, hè, de gemeente krijgt daar nieuwe broertjes en zusjes bij. Dat is geweldig. En ik denk ook dat de kinderen ook moeten leren hoe belangrijk de gemeente is. Het lid zijn van de gemeente. Want uit onszelf kunnen wij niet geloven. Dus wat ik gezegd heb is dit. De doop is een teken van de belofte van God. Is een teken van de afwassing van zonde. Is een teken van opstaan uit de dood met Jezus. Is een teken van de adoptie. Is een teken van wedergeboorte. En is een teken van inlijving. Ik weet niet of jullie het allemaal onthouden hebben. Maar neem het mee of luister het nog een keer terug. Je krijgt straks de DVD, kun je het rustig nakijken. Dat wilde ik als onderwijs over de doop meegeven aan jullie. Dan gaan we nu die psalm zingen over het verbond, psalm 105, vers 5. Geliefde doopouders, geliefde Kasja, Marjolein en Karen en Reinier en Auke en Jacqueline. Ik mag jullie nu de doopvragen voorlezen. Geliefde doopouders, jullie hebben gehoord dat de doop een instelling van de Heer is en een teken en zegel van zijn belofte, waarin ook jullie kind mag delen. En daarom vragen we jullie om eerlijk en oprecht antwoord te geven voor God en ook voor zijn gemeente op de volgende vraag. Wij geloven. Geloven jullie met ons dat wij en onze kinderen Gods kinderen mogen zijn, ondanks onze gebreken en ondanks onze zondige aard, door het verlossende werk van Jezus Christus. En dat onze kinderen Gods geest ontvangen om hun God aan te roepen als hun vader. Wij belijden. Wij belijden dat onze God de liefdevolle, reddende en genadige gevende God is. Hij komt naar ons toe en hij neemt het initiatief om een verbond te sluiten met onze kinderen. Belijden jullie dit geloof en zien jullie dat de doop een teken is van die genade? Wij beloven. Voor de opvoeding van onze kinderen hebben wij de Bijbel heel hard nodig. De Bijbel is Gods evangelie. Gods goede nieuws van zijn liefde, redding, vernieuwing en het eeuwige leven. Beloven jullie als ouders dat jullie naar vermogen de kinderen die blijde boodschap zullen vertellen en laten vertellen? Broeder Kars Riemen, wat is daarop jouw antwoord? Ja. Zuster Marjolein Riemen, wat is daarop jouw antwoord? Ja. Zuster Karen Sveers, wat is daarop jouw antwoord? Broeder Reinier Sveers, wat is daarop jouw antwoord? Broeder Auke Roorda, wat is daar op jouw antwoord?
Ja.
En zuster Jacqueline Roorda, wat is daar op jouw antwoord?
Ja.
Goed, dan kunnen we nu overgaan tot de bediening van de doop. Kun je naar voren vragen? En misschien als er kindertjes zijn die het niet zo goed kunnen zien, die mogen wel even naar voren komen. Kom maar. Moet je wel op je knietjes gaan zitten, dat weet je. Kom maar. Kom maar bij. Ga hier maar zitten. Kom maar naar voren, kom maar. Nee, geen zin in? En hier staan de kassen, dan kunnen ze dat opnemen. Kom maar bij. Kun je het zo goed zien? Ja, mooi. Noah Riemer. Ik doop je In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ivan Jonathan Roorda. Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Milan Sweers. Ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Laten we gaan staan, dan gaan we zingen met elkaar. Ik wil jou van harte dienen. Liefde doopouders, ik mag jullie namens de gemeente en namens de kerkraad van deze gemeente van harte feliciteren met het prachtige feit wat net heeft plaatsgevonden, dat jullie kinderen gedoopt zijn. God verbindt zijn naam aan jullie kinderen. Dat is iets heel kostbaars, dat is iets geweldigs. En ja, de beloften van God zijn zo eindeloos. Ik zou je willen uitdagen om daar eens een lijst van te maken en dat boven de wieg te hangen of boven een bedje te hangen. Maar God belooft ons geweldig veel dingen en het is heerlijk dat jullie mogen weten dat God de Vader is van deze kinderen. Dat Jezus de verlosser is van deze kinderen. En dat de Heilige Geest er is om deze kinderen het geloof te geven. Maar hartelijk gefeliciteerd. Het is ook voor ons weer bijzonder altijd. Deze wonderen van nieuw leven mogen we zien. Dat God dat heeft gemaakt. En we worden allemaal of herinnerd aan onze eigen doop. Of u krijgt misschien het verlangen naar de doop. Dat hopen we althans. Maar van harte gefeliciteerd. Daar hoort als van ouds de bekende doopkaart bij. En ik wil die graag aan jullie overhandigen. En ook de dvd van deze doop. Deze hele dienst wordt opgenomen. En het allemaal staat het op dvd. En dan kun je later met beelden je kind ook vertellen van kijk, dat was de doop. En dan kun je het ook uitleggen wat het precies betekent. Jacqueline, van harte gefeliciteerd. Heel veel zegen toegewenst bij de opvoeding. Ook al van harte gefeliciteerd. Veel zegen bij de opvoeding toegewenst. Even kijken, dan heb ik ergens een kaart. Deze is hier, alsjeblieft. Daar is een andere. Kijk eens, deze is het. Van harte gefeliciteerd, jongen. Heel veel zegen. Kamer, van harte gefeliciteerd. Veel zegen. Hé, hey, hoe vind je dat? Zo'n broertje. Vind je het leuk? Ik vind het wel gaaf, hè, dat hij zo'n klein jongetje een grote broer heeft al, hè? Vind je het niet mooi? Judith, het is een harde 10 jaar verschil. Zo. Gefeliciteerd, Judith. Zal ik maar jou geven, die kaart? Hou je die goed bij je vandaag? Wil je die ook? Ja, alsjeblieft. Marjolein, ook van harte gefeliciteerd en heel veel zegen toegewenst bij de opvoeding. Kaars, ook van harte gefeliciteerd. Veel zegen bij de opvoeding toegewenst. Ja. Alsjeblieft. Lieve gemeente, ik mag altijd aan jullie ook een vraag stellen. Dat is de volgende vraag. Jullie zijn getuigen geweest van de doop. En we geloven dat als we ergens getuigen van zijn, dat het ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En daar wil ik jullie graag de volgende vraag stellen. Beloven jullie als gemeente dat jullie alles zullen doen wat in jullie vermogen ligt om een bijdrage te leveren aan de opvoeding van deze kinderen? Wat is gemeente daarop uw antwoord?
Ja.
Dank u wel. Nee. Ja. Ja, daar zit. Ja. Gefeliciteerd, hè? Wij gaan met elkaar een lied zingen en dat doen we als voorbereiding voor de kinderclub. We zingen een kinderlied, Heren der Heren, Koning der Koningen. Kinderen van groep 5 en 6 mogen meegaan met de leiders van de kinderclub. We willen met elkaar luisteren naar Gods woord in deze dienst en dan luisteren we met elkaar naar Psalm 3. En ik nodig u uit om dat met mij te lezen uit de Bijbel. Lees ik Psalm 3. Een psalm van David op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Heer, hoe talrijk zijn mijn belagers. Velen vallen mij aan. Velen zeggen van mij, God zal hem niet redden. U, Heer, bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Of u, in het Hebreeuws staat er niet alleen maar u houdt mij staande, maar er staat u bent de verheffer van mijn hoofd. U heft mijn hoofd op. Roep ik tot de Heer om hulp. Hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. Ik ga liggen en val in slaap en word wakker. De Heer beschermt mij. Ik vrees de tienduizenden niet die mij aan alle kanten omringen. Sta op, Heer, en red mij. God, sla mijn vijanden in het gezicht en breek de tanden van de wettelozen. Bij u, Heer, is de redding. Uw zegen rust op uw volk. Over deze psalm willen we nadenken in deze dienst en we zullen straks zingen met elkaar. Uit Liebe voor de Kerken, gezang 392. Blijf mij nabij, is dat. Ik had als welkomstekst boven de preek gezet een tekst uit 1 Petrus 5 vers 7. Daar wil ik de preek dan maar mee beginnen. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Dus dat wil ik, daar wil ik de preek mee openen. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Het fantastische van de psalmen is dat er in die psalmen zoveel emoties aan bod komen. Er zijn psalmen die gaan over boosheid. Hoe moet je omgaan met je boosheid? Er zijn psalmen die gaan over twijfel. Hoe moet je omgaan met je twijfel, met je vragen die je hebt? Er zijn natuurlijk veel psalmen die vertellen hoe je om moet gaan met je zonde. Zolang ik zweeg, verteerde mijn krachten. Dus hoe belangrijk het is dat je open bent. Die psalmen zijn zo levensecht. En vandaag gaat de psalm over angst. En ik denk dat dat een belangrijk thema is, angst. Want angst is de eerste van alle emoties. Denk maar aan de geboorte van een babytje. Want dat babytje dat huilt als het geboren is. En dat babytje huilt op dat moment niet omdat het twijfelt. En het babytje huilt op dat moment ook niet omdat het verdrietig is. En het babytje huilt ook niet omdat het boos is. Maar het babytje huilt uit angst. Help, waar zijn die muren waar ik zo veilig achter was? En wie stopt er nou een vinger in mijn mond? En waarom geven jullie mij zomaar een tik op mijn billen? Wat gebeurt hier allemaal? Weg uit die veilige moederbuik in de grote boze wereld. Angst, dat is de moeder van alle emoties. En angst is de eerste van alle emoties. En het is goed om ook na te denken over onze angsten dus. Wat zijn jouw angsten? Wat zijn onze angsten? Waar ben jij bang voor? En David is echt bang in deze psalm. Die psalm die begint ermee. David is op de vlucht voor zijn zoon Absalom. En hij zegt, hoe talrijk zijn mijn belagers. En even verderop in die psalm zegt hij, dat er meer dan 10.000 mensen achter hem aan zitten. Moet je nagaan, hè? Eerst was David een man die zijn tienduizenden, honderdduizenden versloeg. En nu is David een man waar meer dan 10.000 man achteraan zitten. Ze proberen hem te pakken, hij is doodsbang. Ja, dat is ook een soort, ook wel een echte fysieke angst, hè? Van, ik kan wel vermoord worden gewoon. Maar het gaat bij David ook nog veel dieper, denk ik. Het is bij David niet alleen maar een fysieke angst. Maar het is bij David ook een andere angst van wie ben ik nou eigenlijk nog? zal ik straks wel iets meer over vertellen. Maar dat is een veel diepere angst. Hè? De angst van wie ben ik nou eigenlijk nog? Angst kan heel positief zijn in je leven. En je steekt over. Op de weg, zeg maar. En er komt een auto aanrijden. En je bent ontzettend bang natuurlijk dat die auto jou aanrijdt. En de angst die zorgt er dan voor dat je gaat handelen. Dat je vlucht voor die auto, dat je snel oversteekt. Maar dan denk je later nog eens terug aan dat moment. En dan denk je, oei, ik heb het net gered. Dan denk je later nog eens terug aan dat moment. En dan denk je, het had zomaar ook anders kunnen gaan. Dan denk je, wat zijn wij als mensen kwetsbaar? En dat is een heel ander soort angst. Je hebt dus een soort fysieke angst. Van, ik moet zorgen dat ik niet onder die auto kom. Maar de gedachte bijvoorbeeld, wat ben ik als mens toch kwetsbaar? Dat is een ander soort angst. Het gaat veel dieper. Ik las een stukje over een bekende sportman, een bekende atleet. En hij vertelde dat angst hem enorm motiveerde om goed te sporten. Hij wilde gewoon geen flaten slaan. Hij wilde gewoon die bal vangen. En hij wilde gewoon goed sporten. Dus angst motiveerde hem enorm om te sporten. Om goed te sporten ook. Maar toen hij stopte met sporten, toen kwam er een hele andere angst in zijn leven. Hij zei dit: toen mijn sportcarrière over was, toen was mijn zekerheid weg. Er overviel mij een enorme angst. Wie ben ik nu nog? En de psalm die wil jou leren hoe je om mag gaan met jouw angsten. De psalm wil jou leren hoe je om mag gaan met jouw problemen. Zeg maar, met dingen die jou belagen. En kijk, ik weet niet precies wat jou belaagt. Ik zou natuurlijk kunnen vragen van, is er iemand die daar iets over wil vertellen? Maar we hebben allemaal dingen in ons leven die ons belagen, zeg maar. Die ons aanvallen. Waar we het moeilijk mee hebben. Dus dat woordje bekommernissen, werpt je bekommernissen op hem, op God. Dus die dingen die zorgen dan voor kommer in je leven, voor kwel in je leven. Allemaal hebben we van die dingen. Dat kan van alles zijn. Ik hoef het maar rond te kijken. Ik zou zo een paar dingen kunnen noemen. Dat je slecht voelt, dat je depressief bent. Dat kan een bepaalde angst zijn in je leven, dat je moeilijk naar buiten durft te gaan. Of dat je bang bent voor je huwelijk. Dat je daarvoor voor knokt en dat je echt bang bent van, hoe gaat het met mijn huwelijk, kan het nog wel verder? Dat je bang bent voor je kinderen. Hoeveel ouders maken hier in de kerk zich geen zorgen om hun kinderen? Angst. Van ja, ik ben echt benieuwd hoe het straks gaat met mijn kind. En zal het wel goed komen? Zo hebben we allemaal angsten, zeg maar, in ons leven. De psalm die noemde dingen die jou belagen, zeg maar. Er zijn vele dingen die mij belagen, zegt David. En dat is ook in ons leven maar al te waar. Dat er vele dingen zijn die ons kunnen belagen. Wat belaagt jou? Wat zie jij als een bedreiging in jouw leven? Daar moet je echt over nadenken. En wij worden ook, net als David, maar al te vaak zomaar aangevallen door mensen. Door mensen, hoe ze reageren ook, zeg maar. En soms kun je ook bang worden van wat mensen zeggen. Die mensen zeggen tegen David, God zal jou niet redden. Dat zegt ze tegen David. Hè? God zal jou niet redden. En dat is ook iets wat in ons leven zomaar naar voren kan komen. Van, jij moet jezelf redden. Jij moet zelf dit probleem oplossen. Of dat je denkt dan van, je hebt bijvoorbeeld een huwelijksprobleem. En dat je denkt van, ja, maar God kan hier niks voor betekenen. Of je hebt die depressie. Je voelt je niet goed. Dat je denkt van, ja, maar God kan hier niet voor betekenen. Ik moet het echt zelf doen. Een psycholoog kan het ook soms zo tegen je zeggen. Jij moet het zelf doen. Alleen jij kunt het probleem oplossen. Maar David die denkt na over zijn angst. En zijn probleem. En het eerste wat al belangrijk is, is dat hij dat benoemt. En hij brengt het bij de Heer. Hij brengt het onder woorden. Dus je moet je angsten benoemen. Je moet je angsten onder woorden brengen. En gewoon feitelijk bij de Heer brengen. Hij zegt, Heer, daar begint het mee. Hoe talrijk zijn mijn belagers? Dus zonder dat je er ook maar misschien nog iets verwacht van God. Je weet niet precies wat God daarin kan betekenen. Maar breng het bij de Heer. Daar begint iedere genezing van angst. Dat je je angsten verwoordt. Dat je je angsten bij de Heer brengt. Gewoon feitelijk benoemd. En als je dat feitelijk gaat benoemen in je gebed. Dan zullen we zien, dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat iets gebeuren. Dus het begint bij onderkenning. Bij verwoorden. Het is jammer dat in de nieuwe vertaling dat niet meer staat. Maar als je in de vertaling van 1952, ook in de Hebreeuwse tekst, zie je dat heel duidelijk. Er staat, Heer, hoe talrijk zijn mijn belagers, velen vallen mij aan, velen zeggen van mij, God zal hem niet redden. Maar, staat er dan? Maar, en dat maar, dat is een fantastisch woordje in de Bijbel steeds, hè? Het is echt een geweldig woordje. Je kunt in de problemen zitten, je kunt allerlei emoties hebben, je kunt het zwaar hebben. Maar dan komt dat ene woordje, maar. Dat is een heel triomfantelijk woordje in de Bijbel. Wat je emoties ook zijn, en wat je angsten ook zijn, er is een uitweg. Maar, dat wil ik je echt vertellen vandaag. Wat je angsten ook zijn, wat je emoties ook zijn, betrek God erbij, er is een uitweg. Maar. En dan zegt hij het eerste, dat God een schild is om hem heen. En dat weten we wel, hè? De Heer is een zon en een schild. Al die teksten kennen we wel. Psalm 84, de Heer is een zon en een schild. En we weten wel dat de Heer een schild is. Maar wat betekent dat precies? Dat de Heer voor ons een schild is. Er staat niet een schild voor hem. Nee, er is een schild om hem heen. Geen, hè? Je kent dat wel. U heeft vast wel eens van die films gezien, of misschien een computerspelletje gedaan, dat er dan zo'n soldaat is, die heeft in zijn ene hand heeft hij zo'n rond klein schild, en in de andere hand heeft hij een zwaard, en hij slaat met dat zwaard, en met de andere hand dan vangt hij de klappen op, en die weert hij zeg maar af, die klap. Maar dat over zo'n soort schild, zo'n klein schild, wordt hier niet gesproken. Je hebt ook andere schilden, misschien heb je dat wel eens gezien in bijvoorbeeld de film Narnia. Dat is gewoon een deur, zeg maar, waar je achter staat. Een super groot schild, zeg maar. Daar over zo'n soort schild gaat dat hier. Kijk, en een schild is iets wat je beschermt. Maar een schild is wel iets wat jou beschermt in de aanval. Kijk, klopt hè? Dus ik denk dat God ons ook uitdaagt om onze emoties, onze angsten aan te vallen. Val ze aan. Niet vluchten. Want als je vlucht en je hebt een schild vast en je vlucht en je rent weg, dan schieten ze je in de rug, ben je dood. Nee, een schild is iets van ga er doorheen. Val aan. Val aan. Dat is een schild. Kijk, we kunnen op allerlei manieren met onze emoties omgaan. Hè. Je hoeft de libellen maar te lezen. En er staan allerlei tips van hoe je kunt omgaan met je emoties. Sorry, ik heb nog niet geknepen of wat gedaan of zo. Dus. Je kunt echt op allerlei manieren met je emoties omgaan. Heel graag willen wij als mensen onze emoties controleren. En hoe controleren wij onze emoties? Wij controleren ze bijvoorbeeld door ze te negeren. Dat is een strategie die we soms hebben. We negeren onze emoties. Dat is een manier van omgaan daarmee. We negeren onze angsten. We negeren wat ons dwars zit. We negeren wat ons belaagt. Dat is een manier. De andere manier die de wereld leert is, schreeuw het uit. Uit het. Gewoon in de lucht schreeuwen. Dat lucht op. En de Bijbel leert ons altijd een derde weg. Altijd gaat de Bijbel over de derde weg. En dus het gaat er niet om dat wij onze emoties negeren. Het gaat er ook niet om dat wij onze emoties zomaar uiten, zeg maar. Nee, emoties moeten gebeden worden. Dat is een derde weg. Dat is Gods weg, derde weg. Angsten moeten gebeden worden. Kijk, God zegt nergens in de Bijbel dat hij jullie kinderen een zorgeloos leventje zal geven. Zegt hij niet. De bescherming die God belooft, is niet een bescherming van gevaar. Daar geloof ik niks van. De bescherming die God belooft, is de bescherming in gevaar. En de bescherming die God belooft, is soms zelfs de bescherming door gevaar heen. Zelfs pijn kan een manier zijn die God gebruikt om jou te beschermen. Als je vandaag gewond raakt, is dat om je te beschermen voor een grotere wond van morgen. Als je vandaag pijn hebt, is dat om jou te beschermen voor een grotere pijn van morgen. Kijk, in gevaar helpt het schild, mensen. Als je vooruit gaat, helpt het schild. En als je vlucht, helpt het schild niet. Dan schiet je van achter dood. En wat God zegt is, ga achter de generaal aan. Doe mijn wil. Ga achter mij aan. Dwars door het gevaar heen met dat schild. Denk maar aan Jezus. Hè? Jezus was super bang. Jezus huilde. Hij was angstig. Hij zweette bloed, mensen. Maar hij ging achter de generaal aan. Hij ging door, er dwars doorheen. Dus jouw aanval, als je dus nadenkt over schild, mensen, mag ik je dan uitdagen om niet zomaar dat te zeggen, God is mijn schild, maar mag je dan uitdagen om er echt eens over na te denken. Wat is dat dan precies, dat schild? Wat is dat precies? Hoe beschermt God jou dan? Jouw aanvalsschild is God. En jouw wapen is ook God. Luister maar. Wat zegt David als volgende? Hij zegt, u bent mijn eer. Het is altijd weer de vraag. Hè? Eer is het woordje kavod in het Hebreeuws. En ik vertaal het altijd met het Nederlandse woordje kaboom. Simpel. Eer is het woordje kavod in het Hebreeuws. En ik vertaal het altijd met het Nederlandse woordje kaboom. Wat is gewichtig in jouw leven? Als je een steen van een grote hoogte op de straat gooit, dan hoor je kaboom. Ja? En dat is de vraag, wat is gewichtig in jouw leven? Wat geeft aan jouw leven betekenis? De vraag is natuurlijk van, hoe kun je van je angsten afkomen? Hoe gaan die angsten weg in je leven? En David zegt dan, u bent mijn glorie. U heft mijn hoofd omhoog. Kijk, en David, die kan niet meer zeggen, ik ben een goede vader. Klopt toch, hè? David kan op dit moment niet meer zeggen, mijn betekenis ontleen ik hieraan dat ik een goede vader ben. Want David is helemaal geen goede vader. Zijn hele familie ligt aan puin en zijn zoon Absalom die vervolgd hem. Hij is geen goede vader, hij kan niet zeggen ik ben een goede vader. Hij heeft ook niet te zeggen ik ben een populaire koning, want hij staat op het punt om van die troon afgeschopt te worden. Hij hoeft ook niet te zeggen ik ben de baas, want hij is helemaal niet meer de baas. Absalom is op dat moment de baas. Hij hoeft ook niet te zeggen ik heb mijn tienduizenden verslagen, want diezelfde tienduizenden zitten keihard achter hem aan. Hij hoeft ook niet te wijzen op zijn lijstje van fantastische dingen die hij heeft gedaan. Ik, David, heb dit gedaan, want die David, u weet wat hij gedaan heeft met Bathsheba. Hij is een moordenaar, zegt de Bijbel. Hij is een overspelige, hij is een zondaar. Alles waar David op bouwde, alles waar David zijn zekerheid zocht, is weggeslagen. Echt alles. Het staat er precies in Psalm 16. Dan zegt David, ik heb allerlei machten vereerd, zegt hij. En ik volgde ze, maar die machten brachten alleen maar verdriet. David gaat in zijn angst naar God toe. Alles is David uit handen geslagen. David kan nergens meer op bouwen en hij kan alleen maar op God bouwen. En zolang jij hier op aarde jouw waarde blijft zoeken in iets wat voorbij gaat, blijf je altijd onzeker. Blijf je altijd onrustig. En kun je zomaar angstig worden. Je wordt bang in je leven als bepaalde dingen in jouw leven te belangrijk zijn. En denk maar na, wat is belangrijk voor jou? Dat je huis altijd zo netjes is? Dat je huis altijd zo mooi is? Dat je een goede baan hebt? Dat je veel geld hebt? Wat geeft jouw waarde? Wat geeft jouw waarde? Wie is jouw eer, zeg maar? Wat is jouw eer? David heeft geleerd in zijn leven door schade en schande heen. En ik moet het ook leren door schade en schande heen. Want ik vind heel vaak allerlei dingen belangrijk in mijn leven. Maar ik moet door schade en schande heen leren dat de Heer mijn glorie is. God is mijn glorie. God is mijn eer. En David leert dat die liefde en die waardering van allerlei dingen niet zo belangrijk zijn. Hij zegt, God is de opheffer van mijn hoofd. Dat staat ook anders vertaald in de Bijbel, in onze Bijbel. Maar God is de opheffer van mijn hoofd. Zo fantastisch, hè? Dan ben je bang. En we zijn allemaal wel eens bang, dan ben je bang. En wat hoort non-verbaal bij bang zijn? Je hoofd laten hangen, toch? Je schouders laten hangen en je hoofd laten hangen. En in jouw angst wil God naar je toe komen. En God wil je hoofd opheffen. Hij zegt, jij bent geliefd. Jij bent waardevol. Kom op, David. Hoofd omhoog. Je bent fantastisch, David. En denk, hoezo fantastisch? David is toch zo'n grote schurk, moordenaar, Bathsheba. Hoezo is fantastisch? God gebruikt jouw angst ook. God gebruikt jouw angst om jou te leren waar het werkelijk om gaat in dit leven. Soms slaat God je echt alles uit handen, zoals bij David. En dan overwint God ook die angst door te zeggen, ik ben er voor jou. Ik hou van jou. Ik ben trots op je. Kom op, David, hoofd omhoog. En dan staat er een hele vreemde vers, moet je maar eens meelezen. In vers 5 en 6. En roep ik tot de Heer om hulp, Hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. Ik ga liggen en ik val in slaap en word wakker en de Heer beschermt mij. Nou, op zich, ja, je kunt zeggen, ja, zo vreemd is het toch niet, want je moet inderdaad, we moeten tot de Heer roepen. Het is goed om naar de Heer toe te gaan om hulp te vragen. Waar zoek jij je hulp? Belangrijke vraag, waar zoek jij je hulp? Je moet naar de Heer toe gaan om hulp te vragen. Doe dat. Vraag de Heer om hulp. En een antwoord die vanaf zijn heilige berg, nou, over die heilige berg staan fantastische dingen in de Bijbel. Moet je Jesaja 53 bijvoorbeeld maar eens lezen. Fantastische dingen staan er over die heilige berg, wat God vanaf die heilige berg doet. Maar ik vind het zo apart dat hij zegt dan, ik ga liggen en ik val in slaap en ik word wakker en de Heer beschermt mij. Als ik bang ben, dan kan ik vaak niet slapen. Sorry. Weet je wel, juist als ik dan s'avonds naar bed ga en ik heb bepaalde zorgen over, waar dan ook over, dan wordt het altijd veel groter. Heeft u het ook niet? Dan kan ik juist niet slapen. En David gaat gewoon slapen. En dan wordt hij wakker en dan weet hij, de Heer beschermt mij. Hoe weet hij dat? Ik wil met u een stukje lezen uit de Bijbel. Ik weet zeker dat David het daar vandaan heeft. David had de boeken van Mozes. En David kende die boeken van Mozes. En in die boeken van Mozes staat iets geweldigs. Zullen we Genesis 15 met elkaar lezen? Kijk wat daar staat. Prachtig hoofdstuk dat Genesis 15 over dat God zeg maar met jou een relatie aangaat. Dat die relatie helemaal alleen van hem afhangt. Nou, je hebt het net gezien bij de doop. God gaat een relatie met jou aan. En die relatie hangt helemaal alleen van hem af. We lezen het door. Wat staat er in Genesis 15? Moet je eens lezen. Ja, wat doen we? Ja, moet ik stoppen met preken of gaan we stoppen met huilen? Wat zullen we doen? Dat is heel lastig. Liefd. Ja, dit begrijp ik. Je moet lezen wat er staat, Genesis 15. Enige tijd later richtte de Heere zich tot Abraham in een visioen. En zegt hij, Abraham, wees niet bang, want ik zelf zal jou als een schild beschermen en je loon zal vorstelijk zijn. En dan zegt hij in vers 8, Heer mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn? Dus hoe hoef ik niet bang te zijn? Hoe kan ik er zeker van zijn dat u voor mij zult zorgen dat ik dat land ook in bezit zal krijgen? En dan zegt God dit, hè. Haal een driejarige koe, zei de Heer. Een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. Abraham haalde al deze dieren, sneed ze midden door en legde de twee helften van elk van die dieren tegenover elkaar. Alleen de vogel sneed hij niet door. Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abraham in een diepe slaap. Heb je het, hè? Hij slaapt. Hij slaapt, net als David slaapt. Opeens werd hij overweldigd door angst en door een diepe duisternis. Toen zei de Heer, wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdelingen zullen wonen in een land dat niet van hen is. En dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden 400 jaar lang. Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen. En dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. Wat jou betreft, je zult in vrede met je voorouders worden verenigd. En in gezegende ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren. Want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. En dan volgt het, hè. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden en Abraham dus sliep, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam. En een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. En die dag sloot de Heer verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat. Het gebied van de Kenieten, Kenizieten en Kadmonieten, de Hethieten, Perizieten en Refaïten, de Amorieten, Kanaanieten en Gergazieten en Jebusieten. Wat gebeurt daar precies? Even belangrijk, hè? Daar helder dat Mozes, dat Abraham heel bang is, hè? Net als Abraham is bang en Abraham die vraagt zich af, God, zult u echt voor mij zorgen? God, zult u gaan doen wat u belooft? En dan kun jij je ook afvragen, God, zorgt u echt voor mij? God, u belooft mij te zullen helpen in mijn angsten, maar God, doet u dat echt? Doet u dat echt? God, zult u echt een schild zijn voor mij? Dat zijn de vragen van Abraham. Abraham is doodsbang in zijn slaap, hè? En dan moet hij dus die dieren doorsnijden. En de bedoeling is dan, dat is een teken van het verbond sluiten, zeg maar. Dus Abraham gaat het verbond sluiten met God. En dat deden ze vroeger op zo'n manier, dat ze de dieren doorsneden. En dat je dan door die dieren samen heen liep. De twee partijen liepen samen door die dieren heen. En dan zeiden ze eigenlijk van, als ik het verbond verbreek, dan mag je met mij hetzelfde doen als met deze dieren. Maar hier gebeurt wat anders. Want Abraham loopt helemaal niet tussen die dieren door. Alleen God loopt tussen die dieren door. En dat leert Abraham dus dit. Dat God degene is die ervoor zal zorgen dat de relatie met hem blijft bestaan. God is de enige die ervoor zorgt dat het verbond opgericht wordt met jullie kinderen. Het is Gods activiteit hier. Daar gaat het om. God zegt, ik ga een verbond aan met jullie kinderen. Dus wat God dus doet is dat hij zegt van, oké, Abraham, ik snap wel dat jij een zwak mens bent. Ik snap wel dat jij een klein mens bent. Jij kunt het allemaal niet nakomen. Maar ik ben er. Ik ga het verbond in mijn eentje sluiten. Het verbond is, ouderwetse woorden, is eenzijdig in zijn ontstaan en ook eenzijdig in zijn bestaan. Het komt door God. God zorgt voor je. En dat geeft Abraham heel veel moed. Of dat geeft David zoveel moed, dat hij daar weer aan denkt. Oh ja, Abraham was dan ook bang. En waarom werd die angst van Abraham weggenomen? En David, oh ja, ik ben nu ook bang. En die angst wordt bij mij ook weggenomen. Ik kan gewoon gaan slapen. Want God is het toch? Ook al ben ik een boef, ook al ben ik een overspelige, God zorgt voor mij. En hij zal de angst wegdoen. Dan moet je eens kijken wat er verder volgt in die psalm. En dan zegt David, en nu ben ik echt niet meer bang, dat zegt hij ook meteen, hè? Nu ben ik gewoon niet meer bang, want ik weet dat God dat beloofd heeft, dat hij gaat voor mij. En dan zegt hij ook van God, mijn angst, ik ben bang voor diegenen die mij vervolgen. Ik heb allerlei angsten, maar God, ik geef die angsten gewoon aan u en u lost dat maar op. Dus eerst vertelt hij God ineens zijn angsten en nu zegt hij tegen God, God, hier zijn mijn angsten, lost u ze maar op. De vijanden van mij, u lost dat maar op, God. Dat het goed gaat met het volk, u lost dat maar op, God. En daar wil God jou toe uitnodigen, hè. Dus jij hebt angsten. En als je met die angsten naar God toe gaat in je gebed. Die angsten emoties moeten gebeden worden. Als je daarmee naartoe gaat. Dan leer je in je gebed weer wie God is. En als jij leert wie God is. Dan kun je het gewoon echt bij de voeten van God neergooien. God, ik ben bang. God, ik ben overspannen. God, ik ben bang voor mijn huwelijk. Maar gooi het maar bij God neer. Werp je bekommernissen bij hem. Dat daagt de Bijbel je toe uit. De Bijbel leert ons zo helder dat liefde, de liefde van God, die drijft angst uit. En als ergens die liefde van God duidelijk wordt, is dat wel in dit hoofdstuk Genesis 15, toch? Zo'n fantastisch hoofdstuk, heel onbekend, maar zo'n mooi hoofdstuk. Die liefde van God drijft jouw angst uit. En God wil je genezen, wil je angsten overwinnen. Dat zegt God. Soms gebruikt hij die angsten ook om jou verder te helpen. Maar om jou ook los te maken van bepaalde dingen. Bouw alsjeblieft niet te veel mensen op je carrière. Bouw niet te veel op je mooie huis, op je nette huis. Bouw niet te veel op jezelf dat jij een goede vader, goede moeder moet zijn. Doe dat niet. Leg het bij God neer. De liefde die drijft God uit, of drijft angst uit. Ja, en alsjeblieft zorg ervoor dat je die liefde van God leert kennen. En ook dat je de liefde krijgt van mens. De doop is een inlijving in de gemeente. Doet soms, hoe komt Jezus naar jou toe? Jezus zegt, kom bij mij als je bezorgd bent en belast. Hoe komt Jezus naar jou toe? Gewoon in jouw zus. Jouw zuster komt bij je en die zegt, ik zie dat je bang bent. En die zegt, kom op, we gaan een kop koffie drinken. En die aait je over je bol. Of die geeft je een arm om je schouder. En die zegt, kom hier meid, jank maar even lekker. Dat is Jezus zelf. Dat staat in de Bijbel. Als jij iemand een kopje water te drinken geeft, dan doe je dat als Jezus. Wat is het heerlijk om elkaar te mogen liefhebben en elkaar te mogen helpen bij die angst. Het heeft geen zin om zelf te vechten, mensen. Heel vaak niet. Echt niet. Heel vaak heeft het geen zin om zelf te vechten. En daarom zegt David ook, God, wilt u mijn vijanden verslaan? Hou nou eens op in dat gevecht, zegt God. Laat mij het doen. Weet je wel hoe ik kan vechten, man? Laat mij het doen. Breng maar wat jou belaagt. Breng jouw belagers. Breng de mensen waar je last van hebt. Misschien wel je collega's. Breng ze alsjeblieft bij God. Kijk, angst zorgt ervoor dat je gericht bent op jezelf. En het tegengestelde nogmaals van die angst is de liefde. Als je bang bent, heb je het nodig dat je de liefde van God vindt. Je hebt de liefde nodig van mensen. Je hebt de liefde nodig van vriendinnen en van vrienden. Je komt nooit van je angsten af zonder God. En je komt nooit van je angsten af zonder een volk waarin je gemeenschap mag delen met elkaar. Is er nou zoveel van de doop naar voren gekomen in deze preek? Ach, ik weet zeker dat jullie ook nog een keer een moment krijgen dat je gewoon ook angsten zult voelen over de opvoeding van je kind. Dat kan niet anders. Zal het goed gaan? En dan voel je je gewoon klein als vader en moeder. Dan denk je, oh, hè, misschien, ik bedoel, het gebeurt wel altijd vaak dat hier ook, er zijn heel veel ouders die kinderen hebben met ADHD, met PDD-NOS. Je voelt je soms angstig. Hoe moet het nu verder? Ja? En dan is dit wel gaaf, hè, dat God je uitdaagt. Bid je angst. Leg het bij mij neer. Benoem het, leg het bij mij neer. Ik ben zo sterk en zo machtig en zo groot. Ik hoop dat het u wat verder helpt. Hoe u kunt omgaan met uw angst. Alsjeblieft. Ga voor God deze psalm. Dit is zijn woord. Amen. We gaan nu samen danken en bidden. En we gaan bidden voor Henk van Biesem, die gelukkig weer thuis mag komen, maar er is nog heel veel onzekerheid in het leven van Henk en Ea. Henk heeft een, voor de gasten ook in ons midden, Henk die heeft leukemie en hij is een hele jonge vent nog. Hij is daar voor behandeld, maar het is zo hard nodig dat zijn bloedwaarden weer gaan stijgen. En we bidden God om zegen over zijn leven en we willen bidden of God hem in zijn angsten bij wil staan. We willen bidden voor alle mensen, alle andere mensen die bang zijn, ook hier in de kerk op dit moment, bang voor hun huwelijk, bang voor zichzelf, bang voor het alleen zijn, er zijn zoveel angsten. Ik wil ook bidden, samen met u voor de villa. Vanmorgen zat de villa weer helemaal bomvol met mensen, prachtig bericht hè, er komen erg veel mensen met kerst. Was het bijvoorbeeld ook helemaal vol, vanmorgen was het weer helemaal vol. De villa is een gemeentestichtingsproject waar wij aan verbonden zijn. Aanstaande zaterdag is de open dag van de villa. Dat is belangrijk voor u, dus iedereen is van harte daarvoor uitgenodigd. U kon het op de schermen zien, maar 's morgens wordt Arnhem Noord daar verwacht en 's middags Arnhem Zuid. Om een beetje te verdelen, maar we zouden het heel fijn vinden als veel mensen interesse tonen voor dit project, voor deze gemeentestichting. Dus 's morgens is de open dag voor Arnhem Noord en 's middags is de open dag voor Arnhem Zuid. En het zou mooi wezen als u uw liefde en uw interesse dan laat zien. Aanstaande zaterdag. Laten we gaan danken en bidden. Grote God, mijn Vader, onze Vader, u bent zo groot en zo machtig en we willen u danken voor uw grootheid. Vader, u heft ons hoofd omhoog en u wilde het ook in deze dienst doen, u wilde naast ons komen staan. En u zag dat onze schouders misschien hingen of dat ons hoofd neerhing omdat we bang zijn of moe, belast. En u wil ons hoofd omhoog heffen. Kom op, hoofd omhoog. Want ik hou van je en ik geef om je. En je bent zo eindeloos waardevol in mijn oog. Vader, dank daarvoor dat we die boodschap iedere keer weer mogen horen. Dat u onze angsten ook van onze schouders wilt nemen. Dat u onze angsten, onze vijanden, de dingen die ons belagen, dat u die weg wilt nemen. Vader, heel vaak zijn dat dingen die we misschien zelf ook wel creëren. David, die moest er echt achter komen dat hij heel veel zekerheid en bescherming zocht bij allerlei aardse dingen. En soms dan komen we er pas achter dat we daar geen zekerheid kunnen vinden als die dingen ons uit handen geslagen worden. Vader, en dan kunnen we soms weer bij u uitkomen. En dat is ons verlangen, Vader, dat we mogen zien dat u onze eer bent, dat u onze glorie bent. Vader, er zijn zoveel angsten ook in onze gemeente. Dan zie ik een man zitten en ik weet dat het niet goed gaat met zijn huwelijk. Vader, we leggen dat bij u neer. Die angst om dat te verliezen. En vader, we willen vragen of u ook alle eer mag krijgen in dat huwelijk weer. Of u daar genezing wilt geven. En dan zie ik een zus zitten. Die het zwaar heeft en die verdrietig is. En willen ook haar angst, vader, bij u neerleggen. En willen bidden om genezing voor haar. En dan zie ik een zuster zitten die haar man heeft verloren. En die zich alleen voelt en verdrietig is. Vader, wil ook haar angst bij u brengen. Vader, dan zie ik lieve jonge ouders zitten. Idealistisch, krachtig en sterk. En vader, we danken u daarvoor dat u dat jonge leven, dat nieuwe leven aan hen hebt gegeven. We danken u dat we mochten stilstaan bij dat verbond wat u met ons aangaat, die doop. Helemaal van u. U houdt het in stand. U geeft het. U brengt het. Vader, we willen bidden voor Henk. Henk en Ea. En we zien hun angst. En we voelen hun angst. En we weten, vader, hoe moeilijk het is om met zo'n erge ziekte te leven. En we kunnen het niet eens helemaal invoelen, vader. Maar we willen hun angst bij u brengen. En we willen vragen, vader, wilt u de vijand in het leven van Henk, die ziekte, verslaan? Wat hem belaagt, wilt u dat van hem afnemen? Wilt u genezing brengen, vader? U bent groot en sterk en uw wil geschieden. Vader, wil u danken voor de villa. Wat is het heerlijk, vader, om op een nieuwe en creatieve manier daar kerk te mogen zijn. Dank u, vader, voor alle mensen die zich daar willen inzetten om het evangelie uit te dragen in Klarendal. We danken u, Vader, dat er zoveel mensen komen, dat we zegen zien. We danken u, Vader, dat er zaterdag een open dag is. Vader, we danken u ook dat deze gemeente een vriendschapsrelatie mag hebben met de villa. Dat we voor elkaar mogen gaan, dat we van elkaar mogen leren, dat we elkaar mogen ondersteunen. En wat kunnen wij ook als bestaande kerk, traditionele kerk, veel leren van zo'n modern en nieuw project. En wat kunnen zij ook veel van ons leren, van onze traditie. Vader, wat is het heerlijk om te bidden. Wat is het heerlijk om al onze bekommernissen bij u te brengen. Vader, we willen even een moment stil zijn. Zodat ieder ook zijn eigen dingen bij u kan brengen. Vader, wil u bidden aan het einde van dit gebed voor de mensen in Haiti. En we danken u, Vader, dat u ons liefde in het hart geeft voor wat daar gebeurt en voor de mensen daar. Wil u bidden, Vader, wilt u geven dat we royaal geven, dat we waar we kunnen onze gebeden ook opzenden naar u voor deze mensen. Want wat is dat een krachtig wapen. Ellende en leed moet gebeden worden, dat is de derde weg. Vader, u nodigt ons uit om voor deze mensen te bidden. Vader, we snappen lang niet alles. Maar we weten dat u ons oproept om liefde te betuigen. Om liefde te betonen aan elkaar, aan mensen in deze wereld. Vader, help ons daarbij en geef ons veel passie en liefde in het hart voor deze wereld, voor uw wereld. Vader, zo bidden we u. Zo schuilen we bij u. Zo vinden we troost aan uw vaderhart. Dank u wel daarvoor. En wil u bidden, aanvaard onze dank. En verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Er wordt gecollecteerd voor Haiti. En we zingen daarna met elkaar nog voordat jij bestond. Ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met jullie allemaal. De band gaat nog even een korte sing it out doen. Dus als u nog even wil blijven zingen en God nog even wil loven en prijzen, dan wordt u van harte uitgenodigd om mee te zingen. En anders wel thuis.